Goedemiddag gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk, met ons verbonden via de livestream of die op een andere manier met deze dienst meeleven. Allen hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee Middelkoop uit Harderwijk en we lezen uit het Oude Testament 1 Koningen 18, de versen 29 tot en met 39. En het thema voor deze dienst is: de Heere openbaart zich op de Karmel. Mededelingen namens de kerkenraad. We herinneren u nog aan het bezinningsuur dat DV woensdag aanstaande zal worden gehouden om 8 uur 's avonds. U kunt zich vanaf morgenavond aanmelden. Verdere gegevens daarvoor op de zondagsbrief. En vanmiddag zijn in verband met COVID-19 de wijken 6 en 7 hier in de kerk uitgenodigd. Op zondag 27 juni hopen we tijdens 3 diensten het heilig avondmaal te vieren. De diensten zullen dan gehouden worden om 9 uur voor de wijken 8, 1 en 2, om 11:15 voor de wijken 3, 4 en 5 en om 5 uur voor de wijken 6 en 7. In het pneelcontact schrijft onze dominee op welke wijze we deze diensten hopen te houden. En voor eventuele vragen kunt u gebruik maken van het e-mailadres aanmelden@pneel.nl. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de Emerititas en voor het bouwfonds. En de bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer dat straks vermeld wordt op het scherm en dat verder vermeld is in de zondagsbrief. We zingen nu de Schoopsalm, Psalm 62, vers 5. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwd en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is. Eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. We gaan samen hier in de kerk luisteren naar Psalm 138, vers 1 en vers 3. En uiteraard zingen we in ons hart mee en mag u dat thuis volop doen. Psalm waarin God de lof ontvangt en waar gezegd wordt dat hij groot is in heerlijkheid en vol van majesteit. Vanmiddag zullen we een moment meemaken waar God die majesteit toont in de geschiedenis van Israël. Psalm 138, 1 en 3. Ook vanmiddag mogen we samen met de kerk op dit moment ook over de wereld verspreid, vrij en verdrukt. De kerk die ons voorging en de kerk die er nu is, ons geloof belijden. En we antwoorden met Psalm 97, vers 1 en vers 2. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook het tweede vers, een vuurgloed gaat hem voor. Psalm 97, 1 en 2. We belijden vanmiddag samen ons algemeen niet te betwijfelen christelijke geloof. En een ieder van u en jou, hier en thuis, spreken met mij in zijn of in haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen? Als wij denken aan de psalm, Heere, die net klonk, dan werd daar in uw grootheid, uw majesteit, getekend. Die u zo kan tonen dat de natuur daaronder gebukt gaat. En we hebben een week achter de rug waarin er momenten waren waarop de kracht van de natuur zichtbaar werd, ook hier dichtbij. Vannacht het onweer, wellicht ook hier overgegaan. Momenten waarin een mens zomaar in één keer zich heel klein kan voelen tegenover u. Al is ook dat genade als we dat zo beleven. Want ook daar kan een mens maar zo aan voorbij gaan. Maar diezelfde psalm, Heere, die net klonk, die sprak ook van iets anders. Van u als de God van de heiland. Die niet stuk maakt wat heel is, maar die ook juist heelt wat stuk ging in Genesis 3 en in ons leven, tussen u en ons en elkaar. En dat heelt. Ten diepste in u de heiland, de Heere Jezus. En als wij vanmiddag, Heere, de Bijbel openen, de schriften openen in het Oude Testament, dan bidden we, wilt u die twee kanten die er beide aan u zijn en die we niet tegen elkaar moeten inwisselen en niet tegen elkaar moeten uitspelen en mogen uitspelen, wilt u die beide kanten vanmiddag ons laten zien? Als we de Bijbel openen, en daarom komen we eerst bij u, beseffend, wij kunnen die Bijbel niet lezen en geestelijk begrijpen als u niet met uw geest komt. Kom met uw Heilige Geest bij jong en oud hier in de kerken thuis. Misschien, Heere, moeten we wel bidden, kom extra met uw geest als we thuis de dienst bijwonen, omdat nu al zo lang we begrensd zijn met digitale middelen. Dank u dat er steeds meer verruiming komt, ook afgelopen vrijdag er weer maatregelen werden afgekondigd die ruimte geven, ook voor ons kerkelijk leven. Heeft wijsheid om daar ook dan op een goede manier als kerkraad leiding in te geven. Misschien moet u wel met de Heilige Geest in het bijzonder extra komen als we aan het beeldscherm zitten. Omdat we zo snel in de houding gaan van toeschouwer. Het op afstand bekijken. Maar u wilt door uw Heilige Geest vanmiddag niet dat we naar uw woord luisteren als toeschouwers op afstand, maar dat we beseffen het gaat over mijzelf, over mijn leven en over de God van mijn bestaan. En daarom bidden we, open uw woord. Open onze levens en harten voor het eerst en opnieuw voor dat woord en kom zo met het krachtige, machtige, alles overtreffende werk van uw Heilige Geest. We zagen van de week wat een krachten u in de natuur kunt ontketenen. Nog veel meer kracht, Heere, komt er vrij als u met uw geest gaat werken, waardoor het meest verharde hart buigt, breekt voor u. Openbreekt. Heerlijk als u dat deed, doe het altijd weer. Misschien zijn we weggedwaald, breng ons terug. En waar we nog buiten u leven, hoe kerkelijk betrokken ook, breek vanmiddag door. Mogen we met dat volk op de Karmel op de knieën gaan. Voor u. Zeker als wij nog veel meer weten dan zij daar zagen in het grote offerlam, uw Zoon, onze Heiland. We mogen ook samen zingen, luisteren naar het zingen, zegen ook dat. We mogen op digitale manier de dienst van u ondersteunen in de collecte, zegen het. En zo bidden we of alles in deze dienst, allen die zich inzetten, organist, mensen die zorgen voor het beeld, voor het geluid, dat ze allen door u gezegend worden, dienstbaar zijn in de voortgang van uw koninkrijk, ook hier in Veenendaal. En zo brengen we deze dienst aan de voeten van hem die het tot een gezegende dienst kan maken, waarin u de glorie ontvangt. En daar bidden we om. Mag het zijn tot lof en prijs van u en tot heil van ons en opbouw van de gemeente. Wij bidden voor hen die juist in de afgelopen dagen door het krachtige natuurgebeuren in ons land ontheemd raakte, hier vlakbij meerdere in Leersum. Heren, wij leven dan wel in een westers land met allerlei voorzieningen, maar toch. We denken nog meer aan hen die in landen leven waar natuurgedingen gebeuren, waar niet de opvang is en het welvaartsniveau waardoor het opgevangen kan worden. Wij bidden voor hen die helemaal geen dak boven hun hoofd hebben. Op weg, op de vlucht. Voor een land waar zijn leven niet zeker is vanwege politiek of geloof. Ook als zij bij ons komen en oprecht gelovig merken dat dat niet altijd maar zo wordt overgenomen, waarbij we ook bidden voor instanties die moeten helder krijgen wat echt is en wat niet, leidt hen door uw geest. Wees zo met ons, zegen ons en geef ons een uur waarop we mogen zeggen: wat een God is Hij. Wat een God voor mij. Om Jezus wil. Amen. We openen gemeente de Bijbel in het Oude Testament, 1 Koningen 18. We beginnen te lezen bij vers 29. Ik had opgegeven tot en met 39... Ik dacht toen ik er nog eens naar keek, waarom heb ik daar nou de knip gemaakt? Want vers 40 hoort er ook bij vanmiddag. Dus u zult me niet kwalijk nemen als ik dat vers ook nog lees. Ten meer omdat de tekstversen vanmiddag vers 38 tot en met 40 zijn. Geschiedenis van Elia op de Karmel. Harderwijk heb ik vorig jaar een aantal preken over hoofdstuk 17 gehouden. En rond het avondmaal, wat wij juist vandaag afgerond hebben, momenten hier uit hoofdstuk 18 op de Karmel. Waar we gaan lezen in vers 29, daar is er al heel wat gebeurd. Volk en Achab zijn op de Karmel. De Baalpriesters hebben eerst alle ruimte gekregen om het offer aan Baal te wijden en Baal ruimte te geven om te laten zien dat hij God is, doordat hij het offer zou aansteken, maar het bleef stil. En dan in vers 29... waarin ze nog steeds in geestvervoering zijn en er geen stem komt, komt Elia naar voren en gaat hij het offer brengen, door God aangestoken. Vers 29 beginnen we te lezen. Het gebeurde toen de middag voorbij was, dat ze in geestvervoering raakt, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk: kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: doe dat voor de 2e maal. Ze deden het voor de 2e maal. Verder zei hij: doe het voor de 3e maal. En ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar. En ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u een hart tot inkeer hebt gebracht. En dan komt het gedeelte voor de prediking. Toen viel er vuur van de Heere neer. Verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God. De Heere is God. Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baal. Laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen. En Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Tot zover 1 Koningen 18. We gaan samen, gemeente, zingen van Psalm 95. Ook weer zo'n psalm die spreekt over de grootheid van God, waar onder andere de zee een plaats is die aan hem onderworpen is en door hem voortgebracht met het droge, met de oproep om voor die God te buigen. We zien vanmiddag een volk buigen. Waar ze dat eerst niet deden, gaan ze dat nu wel doen. En dan komt er ook een psalmvers achteraan waar ons als het ware wordt opgeroepen: als God nou jou roept vandaag, hier in de kerk en thuis, want door de prediking komt God vanmiddag ook naar jou. Dan kan je natuurlijk zeggen: ik vind het prachtig en ik schuif dat woord weg. Maar als je nou vanmiddag zijn stem hoort, doe dat nou niet. Maar buig, geloof en laat je door hem meenemen. Psalm 95, 3 en 4. Na de prediking vanmiddag Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Gemeente van onze Heere Jezus Christus hier en thuis en alle die op welke manier vanmiddag, misschien ook wel op een later moment, met ons verbonden bent. Wat hebben de afgelopen dagen, naast het prachtige weer, er momenten plaatsgevonden waarop het weer in één keer zo omklapte en het natuurgeweld zichtbaar werd. En hier om de hoek in Leersum zelfs, als een van de plekken waar de meeste schade gezien werd. En ik denk dat vannacht ook bij hier in Veenendaal het wel zo was, zoals in Harderwijk, en ik hoorde van mijn zoon en schoondochter ook in Geenemuiden, dus ik vermoed toch wel in het hele land, dat vannacht er ook een aardig onweer overtrok. Ik werd er tenminste vannacht wakker van. De deur, het raam stond open, dus dan hoor je het ook makkelijker. Flinke klappen, een gigantische regenbui. Zo hoorde ik, ik ben er niet naar gaan kijken, ik ben toch maar blijven liggen. Misschien werd jij ook wel wakker. Hoe vind je dat? Zulk onweer. Je dat mooi? Lig je dan te luisteren van wat een klank, wat een gebulder. En als je het soms ook ziet, hè, als je misschien ben je wel je bed uitgegaan en heb je de gordijn open gedaan. Ben je eens gaan kijken als er dan zo'n bliksemflits door de lucht gaat. Lijkt in één keer alsof het in één keer licht is. Vind je dat mooi, want het heeft ook iets imponerends. Of word je misschien ook wel een beetje bang van. En wat denk je dan? Kijk, we kunnen natuurlijk vanmiddag zeggen, nou dat is gewoon een natuurkundig te verklaren verschijnsel, spanning die in de atmosfeer zit, lagen die vol stroom in de lucht zitten en die gaan elkaar raken en dan komt er een ontlading, elektrische spanning. Terwijl ik dat als kind ook al wist en mijn ouders ook al wisten en toch, als het onweer is, als ik als kind thuis was, dan zei mijn moeder meestal, de Heere spreekt. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, wat een onzin, het is toch gewoon natuurkundig. En toch is me dat altijd bijgebleven. En elke keer als ik dat weer heb, dan denk ik weer, hè, zoals die psalm ook zegt, het mensdom staat verwonderd als de God der Ere dondert. Al kun je het dan natuurkundig verklaren, maar het gaat niet buiten God om. In één keer kunnen mensen die grote monden hebben en die heel veel bravoure hebben, als er een geweldig onweer losbarst, in één keer stil worden en misschien zelfs wel bang dat je ze niet meer hoort. Wat een geweld, wat imponerend. Wat voel je je als mens dan klein? Waarom ik daarmee begin vanmiddag, gemeente, jongelui, jongens en meisjes? Nou, omdat eigenlijk vanmiddag op de Karmel ook zoiets gebeurt in 1 Koningen 18. God toont zijn majesteit. En dat doet hij in eerste instantie ook op zo'n manier waarbij er zelfs uitleggers zijn die zeggen het is iets van een blikseminslag geweest. Op dat altaar. En dan is natuurlijk de vraag, waarom doet de Heere dat? En wat is daar aan de hand? Wat ligt daar allemaal voor en achter? Wat is de oorzaak dat dit allemaal gebeurt? Wat wil God ermee laten zien? En is dit het enige wat er te zien is op de Karmel? Gods majesteit? God openbaart zich daar op meerdere manieren. Na een tijd waarin die zo'n 3 jaar lang niet geopenbaard was, niet te zien was geweest. Tenminste niet positief, wel gezien kon worden wat zijn woord uitwerkte, wat hij sprak, 3 jaar droogte. En daarom vanmiddag het thema, de Heere openbaart zich op de Karmel. 3 dingen. Hij toont zijn majesteit. Hij toont zijn barmhartigheid. En hij toont zijn heiligheid. 1 Koningen 18, vers 38 tot en met 40. De Heere openbaart zich op de Karmel. Hij toont zijn majesteit. Hij toont zijn barmhartigheid. En hij toont zijn heiligheid. We vallen vanmiddag zomaar in de geschiedenis dat daar Elia met koning Agab, Baalpriesters en het volk op het gebergte, die bergrug de Karmel in het noorden van Israël bij de kuststreek, die uitloper die als het ware zo de Middellandse Zee inloopt, nu in de buurt bij Haifa, maar op ze daar bij elkaar zijn. Maar daar ligt wel een hele situatie voor. 3 jaar lang heeft God niet gesproken. 3 jaar geleden sprak God door Elia en Elia moest Agab de boodschap brengen. De Heere zal geen regen geven dan op zijn woord wat ik dan ook aan u zal doorgeven. 3 jaar lang, wij weten nu wat het is als je een jaar met een aantal maanden in een situatie komt als corona en je zegt, hoe gaat dit? En we zitten nu nog weer met de vragen, hoe gaat het? En na de zomervakantie, blijft het dan goed gaan? Of, nou ja, we weten allemaal, ik hoef u dat niet te vertellen, in wat voor tijd we op dit moment leven. Maar hier 3 jaar lang geen regen, uitputtende droogte, hongersnood. Waarbij God had gezegd, dat is mijn teken dat de vruchtbaarheid niet van de Baal komt die jullie dienen, maar van mij. God spreekt. Zoals God ook in 2021 spreekt, want als u het mij vraagt, is vandaag de dag ook in deze situatie waarin wij verkeren niet de vraag of God erin spreekt, maar staat vast dat God spreekt en dat hij iets te zeggen heeft, zonder dat we daarmee in één keer helder hebben wat hij te zeggen heeft. En wij willen dat dan graag voor God invullen. En dat staat misschien ook wel als het meest behoudend en het meest bijbelgetrouw en ernstigste boek, als je dan juist ook precies weet te zeggen wat God zegt. Kijk, bij Elia was het de Heere die zei tegen Elia, ga dit maar zeggen tegen Agab en het volk. Ja, dan kun je er niet omheen. Maar al kunnen we met elkaar in deze tijd wel eens nadenken over, heeft dit ons iets te zeggen? En u begrijpt wel, wat mij betreft is het antwoord daarop ja. Misschien moeten we dan maar eens een hele tijd eerst stil zijn voor we gaan nadenken over, wat heeft het ons mij te zeggen? Of misschien krijg je vanmiddag persoonlijk wel een antwoord in deze prediking. En zeg je, dit is een spiegel voor mij. 3 jaar lang is het dus droog geweest en inmiddels is de Heere naar Elia toegekomen en die heeft gezegd, Elia, er zal weer regen komen. Daar begint dit hoofdstuk mee, vers 1 van hoofdstuk 18. En Elia die laat Obadja, zijn knecht, naar Agab gaan en zegt, kom, jullie moeten komen. Bespaar de hele geschiedenis, je kunt het vanavond nog eens teruglezen. En uiteindelijk komt Agab naar Elia toe en zegt, Elia, je moet naar de Karmel komen en je moet de Baalpriesters en het volk bijeenroepen en daar zal dan zichtbaar worden wie God is. En dat is inmiddels aan de hand. De Baalpriesters met 450, Elia alleen. En Elia heeft voorgesteld, laten we beide een altaar bouwen en beide krijgen we een dier wat we in stukken mogen delen en klaar mogen maken als offer. En het enige wat we niet mogen is het zelf aansteken. Dat zal de God doen die God is. En zo is gebeurd. En de Baalpriesters hebben hun best gedaan, van de morgen tot inmiddels de middag, het graanoffer. Offer nota bene als dank voor de oogst, treffend. Daar komt het kantelpunt in deze geschiedenis. Juist daar waar de hongersnood al 3 jaar is, waar er geen graan te vinden is. Tot die tijd zijn ze druk bezig en ze roepen. En het wordt steeds luider en Elia zweept ze zelfs op met zijn spot. Er komt geen antwoord. Inmiddels heeft Elia het volk geroepen, kom nou mee naar de plek waar ik het altaar heb gebouwd. 12 stenen. Terwijl het rijk in 2 delen gescheurd is, 10 en 2 stammen rijk. Maar blijkbaar wil de Heere hier laten zien dat wat voor mensen gescheurd is, Israël voor hem nog altijd een eenheid is. En hij de God van beide delen wil zijn. En ook het volk een toekomst heeft in hem. En Elia is op de knieën gegaan. Misschien houdt u van klassieke muziek, misschien ook niet. Misschien kent u dat oratorium van Felix Mendelssohn Bartholdy, de Elias? Als de Baalpriesters bidden, dan wordt er een heel koor door hem ingezet. En dat zingt steeds harder en steeds wilder als het ware. Op het moment als Elia gaat bidden, is er 1 solist. God van Abraham, Isaac en Israël. Zo gaat hij bidden. Antwoord mij, Heere. Als Mendelssohn de Baalpriesters heeft laten roepen en bidden, dan laat hij bewust na dat stuk stil te vallen. Komt geen antwoord. Op het moment als die Elia heeft laten bidden, dan valt er geen stilte. Sterker nog, hij laat niet eens pauze vallen tussen dit gedeelte en het volgende gedeelte waar het volk gaat antwoorden. Het zit vlak achter elkaar, het zit aan elkaar vast als teken. Maar nu blijft het niet stil. De Heere spreekt. Er komt, zo zeggen de uitleggers, een machtige bliksemslag uit de hemel. Zo verklaren ze toch vooral deze gebeurtenis, waarin het offer wordt verteerd, waarop het altaar wordt verteerd, waarop het hout wordt verteerd en zelfs het water, wat uit zorgvuldigheidswijze door Elia, daad van geloof, eromheen was gelegd, verdwijnt helemaal. Op een imponerende manier. Antwoord de Heer in machtig vuur, majesteit, groot. Ik zei het al aan het begin van de preek tegen jou en tegen u. Wat is jouw gevoel vaak als je een onweer meemaakt en als je die klappen hoort en je ziet die flits? Word ook niet stil. Hoe je dan ook niet je eigen kleinheid. Wat kun je nou als mensen tegen doen? Tegen ze die flitsen en ook als ze, of ze jou niet zullen raken of je huis of noem maar op. Wat laat dat in 1 keer dan zien dat wij als mens maar heel klein zijn. Tegenover die macht, die majesteit. God toont hier zijn grootheid. Wat een wonder. Zoals die trouwens in het Oude Testament zich zo vaak openbaart in vuur. Om zijn heiligheid, zijn grootheid, zijn majesteit te laten zien. Het zong toch ook in de psalm. Een vuurgloed gaat hem voor. Denk maar aan de vuurkolom in de woestijn toen het volk daar trok. Denk maar aan de openbaring van God bij de Sinaï toen hij de wet gaf. Het volk mocht niet eens de berg op, want ze zouden het niet overleven. Gods majesteit, Gods grootheid, Gods macht. Het zit hier allemaal in die openbaring, de Karmel. Wonder, vindt u niet? Een wonder hoe dat altaar verteerd wordt en dat offer. Ja, maar weet u wat ik ook zo'n wonder vind? In de buurt van dat altaar, zo stel ik me voor, staat Achab. Hij leeft nog. In de buurt van het altaar staan de Baalpriesters 450. Ze leven nog. In de buurt van dat altaar staat het volk. Wat toen Elia had gezegd, hink nou niet langer op twee gedachten, maar kies voor de Heere of voor die andere God, maar niet langer en. Denk niet dat je het op een akkoordje kan gooien met en de wereld en God en de zonde en de Heere. Dat gaat niet. Wat was het stil gebleven? Ze hadden niet willen kiezen, niet kunnen kiezen, niet durven kiezen. Wat is het? Dat volk dat heeft toch verdiend dat het vuur hen verteert. En ten diepste zelfs Elia, knecht van de Heere, ja, ik weet het. Rechtvaardige, zo zegt ook de schrift in Jacobus, het gebed van een rechtvaardige van deze Jacobus. Van deze Elia, zegt Jacobus. Maar toch, in zichzelf was die geen rechtvaardige, is ook een gelovige. Een mens die nog niet buiten de zonde is. En als God met zijn heiligheid verschijnt tegenover mijn mensheid, mijn zondigheid, dan geeft dat kortsluiting. Dan kan God, als die zou willen, met datzelfde vuur mij verteren. Wat een wonder dat dat offer verteerd wordt. Wat een wonder die Baalpriesters, dat volk en Achab en Elia er nog levend staan. Dat is Gods barmhartigheid. In de toren, in zijn grootheid, denkt hij aan zijn genade, aan zijn ontferming. Hij had ze kunnen verteren. Hij doet het niet. God zegt, dat offer, dat zet ik in brand, dat verteer ik in plek van dat volk en in plaats van die Baalpriesters en in plaats van koning Achab, plaatsvervangend offer. Tussen haakjes. Als jij nou vanavond even ook daarbij staat.
Als u en als jij vanavond op die Karmel samen daar met dat volk en met die Baalpriesters staat. En je ziet wat er gebeurt. Wees nou eens eerlijk, wat zou je nou van jezelf denken? Nou, tuurlijk laat de Heere mij leven. Ik ben toch een vrome christelijk gereformeerde jongere. Ben toch een vrome, christelijk gereformeerde broeder of zuster, die altijd, misschien wel hier van jongs af aan in de knie al opgegroeid, de hele geschiedenis meegemaakt en het aanbod van genade en noem maar op. Tuurlijk laat de Heere mij leven. Of zeg je vanavond, dominee, als ik er vanavond tussen sta, dan ga er maar eens even tussen staan. En God zou doen nadat ik verdiend heb. Verdien ik dat ik met dat vuur het niet overleef. Ik kan voor hem niet bestaan. En dan het wonder. Hij zegt, ik spaar jullie. Ik neem het offer in jullie plaats. En dan sta ik vanavond in één keer niet meer op de Karmel, maar dan sta ik in één keer een stuk lager daar in Israël en een heel stuk verder in de tijd waarin God nog veel heerlijker heeft getoond als hier op de Karmel, dat hij een offer wil geven in plek van mij de dood in te laten gaan die ik verdiend heb door de zon. Dan sta ik bij dat kruis op Golgotha, waar de Heer Jezus hangt. Op hem komt het vuur van Gods heilige toren. Niet omdat Jezus er zo'n potje van gebakken heeft. Omdat ik het er naar gemaakt heb. In mijn plaats verteert het vuur van Gods gloed zijn zoon. En mag ik blijven leven. Wat een barmhartigheid van God. Dat is het offerlam. Wat volgende week in uw midden ook zichtbaar wordt, als het brood wordt gebroken en uitgedeeld in de banken, en als het de wijn wordt vergoten en uitgedeeld in de banken, en er gezegd wordt, komt, neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat u de dood had verdiend, maar u mag leven. Want hij ging voor jou, ging voor u. En daarom mag je vrij. Dan kun je toch niet achterblijven volgende week. Zo'n God. Zo'n heiland. Die zegt, ik spaar jou. Ik spaar u. Want ik neem een ander offerlam. Mijn zoon. In jouw plaats. Wat een genade. Niet alleen maar Gods majesteit wordt zichtbaar, maar ook Gods barmhartigheid. En die wordt ook nog op een andere manier zichtbaar. Want kijk nou eens wat er gebeurt. En dat is ten diepste het genadewerk van de Heer. Elia had erom gebeden. Hij had gezegd, Heer, antwoord mij. Antwoord mij en laat zien dat u hun hart hebt omgewend. Terwijl het nog gebeuren moest, er was nog niks van te zien, had Elia al gebeden in het geloof. Heer, u hebt hun hart als het ware van dat volk al omgekeerd. U bent al aan het bekeren in hun hart, zodat ze straks een andere keuze gaan maken. En kijk nou eens, nou wordt het zichtbaar. Wat God in het hart heeft gewerkt, komt naar buiten. Is het onder indruk van de omstandigheden? Dat kan natuurlijk, dat zal ik niet uitsluiten. Je kunt er allerlei verklaringen bij geven en mensen discussiëren over de vraag, is dit nou een echte omkeer geweest? Of is het een schijnbekering geweest? Is het onder invloed van de emotie? En de machtige gebeurtenis, wie buigt er niet met zo'n onweerschicht vlak voor je bij zo'n altaar? Maar toch, ze gaan op de knieën. Want als God zich zo toont, is een majesteit en in zijn barmhartigheid bij dat offer. Dan kan een mens toch niet overeind blijven staan. Dan moet je toch wel buigen. Klein worden voor God. Heere God, u verdient het om geloofd en geprezen en geëerd te worden in mijn leven. Ik ben zo'n mens die uit mezelf zo graag overeind blijft. Maar als u zich zo openbaart, kan ik dezelfde niet blijven en kan ik niet overeind. Ga ik door de knieën. Nou, het gebeurt in ieder geval bij dat volk. Ze buigen met hun gezicht ter aarde, vers 39. En ze spreken het uit. De Heere is God, de Heere is God. Dat is de naam Elia, hè? El God, ja, Yahweh, de Heere is El, de Heere is God. Misschien heeft Elia daar zijn naam al aan te danken. God werkt in hun hart, met zijn barmhartige genade, dat ze buigen. En dat ze gaan doen waar ze voor geschapen zijn, God de lof en de eer geven die hij verdient. Maar dan gebeurt er iets wat toch wel een beetje vragen oproept. Je bent bijna geneigd om te zeggen, die prachtige, indrukwekkende geschiedenis, die neemt dan een wending waarvan je zegt, dat moest er nou eigenlijk niet bij staan. Want wees nou maar eerlijk, er staat dan vervolgens een stukje in deze geschiedenis waarvan je zegt, ja, dat vind ik toch wel lastig. Ik bedoel, dat op het moment dat dit gebeurd is, dat Elia dan zegt tegen het volk, grijp de profeten van de Baal en laat niemand van hen ontkomen. En ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daaraf. Nou, je ziet het zo voor je. Ze grijpen die 450 priesters, Baalpriesters. En ze sleuren ze de Karmel af naar beneden, naar de beek Kizon, en daar laten ze het leven. Sommige uitleggers zeggen, het moest daar bij die beek Kizon gebeuren, want die stroomt dan naar het gebied waar de Baal oorspronkelijk gediend werd en vandaan kwam, om als het ware als een soort zichtbare prediking te zijn voor die mensen in de streek, als het ware als een boodschap van, nou hier heb je ze terug, die dienaren van jullie God, moet je kijken wat er van ze geworden is.
Je mag ze houden. Maar is dit nou het evangelie? Zijn dit geen beelden die ons doen denken aan mensen die bijvoorbeeld uit landen vanuit het Midden-Oosten komen of vanuit Irak en Iran? Nu is zo'n nieuwe leider waarvan je zegt, wat wordt dat? Van de week zat ik nog weer met een asielzoeker, inmiddels een status bij ons aan tafel thuis. En hij vertelde hoe die al bezig is met het leren van het Nederlands en hoe lastig die dat vindt. Maar hij zei, ik merk ook hoe moeilijk het is om mijn hoofd erbij te houden. Want als ik bezig ben met dat boek van Nederlands, komen elke keer de beelden terug. Hoe ik mijn familie vermoord heb zien worden en heb zien ophangen. Zwaar getraumatiseerde knul. Als je nou zo'n geschiedenis leest. Vreselijk. Nou weet je wat, laten we dan afspreken dat je gewoon, we poetsen het vanmiddag niet weg. Dat we in de Bijbel staan er ook wel van die gedeelten waarvan je zegt, ja dat staat er wel, maar dan zie je dus echt hè, dat ook als je de Here dient, dat je soms dan toch ook weer dingen doet dat je zegt, ja dit kan natuurlijk niet. Nou, dan hebben we al in ieder geval een winstpunt, want je komt ook wel mensen tegen die poetsen al die gedeelten weg alsof ze er niet zijn. Zeggen ze tegen jongeren als je met die vragen komt, ah ja man, dan moet je niet naar kijken, ga dan maar zo snel mogelijk naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus. Ja, maar daar heb je geen antwoord gekregen. Jij wil een antwoord, daar heb je recht op. Dus gewoon blijven vragen aan je vader en je moeder en aan je kategeten, ga maar door. Vooral als je ermee zit. Nou, kijk, we zitten hier in het Oude Testament, zegt iemand anders. En gelukkig hebben we inmiddels steeds meer oog gekregen dat er ook in de openbaring van God een opbouw zit. En als je kijkt naar het Nieuwe Testament, toen gaan de dingen toch veranderen. Hier nog God van wraak, straks een God van liefde. In de Heer Jezus zijn de dingen toch wel anders komen te liggen. En je zal me niet horen ontkennen dat er een bepaalde ontwikkeling in de godsopenbaring in de Bijbel zit. Je kunt niet zomaar een tekst uit Genesis naast bij wijze van spreken de Romeinenbrief 1 tot 3 leggen. Daar zit wel een hele tijd tussen en een hele situatie. Dat is waar. En toch bevredigt dat antwoord me niet. Wij kunnen dit moeilijk vinden. Al zeg ik heel eerlijk, en ik heb het voorrecht gehad in mijn jaren als predikant tot nog toe, dat ik meerdere momenten ook oog in oog heb gestaan met de leidende kerk. Mensen die de vervolging mee hebben gemaakt. In de strafkampen in Siberië gezeten hebben, de littekens nog op hun lichaam. Als ik met die mensen ging praten over de wraakgedeelte in de Bijbel, dan merkte ik dat zij ze heel anders lazen. Omdat zij gezien hebben hoe God onteerd werd en hoe zijn kinderen gemarteld werden en hoe ze dan die roep in de Bijbel begrijpen, o God, neem het op voor uw naam en voor uw volk. Misschien dat wij zoveel moeite met deze gedeelte hebben, dat het ook wel iets zegt van onze westerse cultuur en de bril waarmee we lezen. Maar weet u, ik heb het er vanmiddag maar niet bij gelezen, maar als ik in Deuteronomium Mozes nog één keer voordat het volk het land binnen zal gaan, en Mozes kan natuurlijk niet mee, nog één keer alle geboden van de Here aan het volk hoor vertellen, dan zegt hij in Deuteronomium 13, als de profeten zijn die jullie wegtrekken bij de Here vandaan en die jullie valse goden laat dienen, dan moet je die niet laten leven, maar dan moet je ze doden en uit je midden wegdoen. En in Deuteronomium 17 zegt hij vervolgens, Als de priesters zijn die op die manier zich gedragen, dan moet je ze niet in je midden laten leven, maar dan moet je ze uit je midden wegdoen. Nou zegt misschien iemand, ja maar dominee, dat is nog steeds het Oude Testament. Dan ligt hij zomaar, en dat heeft nog een lijn naar volgende week naar het avondmaal, dan ligt hij zomaar in één keer 1 Korinthe 10 voor me. Maar Paulus tegen de gemeente van Korinthe zegt, daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg? De drinkbeker van de dankzegging die wij met dankzeggingen zegen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? En het brood dat we breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? En dan zegt hij verderop, u kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. Ook Paulus zegt in dat Nieuwe Testament tegen de gemeente van Korinthe, als de Heere in je leven gekomen is. En als je door avondmaal te vieren beleidt dat de Heere je God is en dat je hem wil volgen en dat je het van hem verwacht, dat je in je leven en bij je sterven in hem al je heil en hoogst geluk beschouwt, dan kun je de zonde in je leven niet laten bestaan. Maar dan gaat de Heilige Geest ook werken dat je het voor de heiligheid van de Heere gaat opnemen. En dat alles wat er in je leven is en om je heen is, wat niet van de Heere is en wat je zomaar van de Heere vandaan kan trekken, dat je dat wegdoet. De Heilige Geest mij aan de voeten van de Heer Jezus heeft gebracht. Dan moet het mes in mijn afgodsdienst die ik voor die tijd had. Dat die profeten werden gedood. Ja, wacht even. Dat had voorkomen kunnen worden, ja. Dat is waar. Dat is wel goed dat ik dat u nog even vertel. Toen die bliksemschicht uit de hemel kwam. En toen het volk door de knieën ging en op de knieën ging en boog en zei, de Heere is God, de Heere is God. Als die 450 Baalpriesters ook gebogen hadden. En meegeroepen hadden, wij hebben gezondigd, de Heere is God. Dan hadden ze nu niet het leven gelaten. Want dan was dat plaatsvervangende offer voor hen gewijd. Maar ze wilden niet buigen. Zo bij het majesteitelijke offer gestaan. Zo Gods majesteit, maar ook zijn barmhartigheid gezien. Dat hij niet hen verteert, maar dat altaar. En toch niet buigen. Dat ze het leven laten heeft van de kant van het volk dus te maken met het feit dat de Heere zegt, als je dan werkelijk voor mij de keuze maakt, dan kun je niet langer hinken op twee gedachten. Dat had het volk al die tijd al gedaan. Dan komt het op een radicale keuze aan. Dat werkt de Heilige Geest daar bij dat volk en in 2021 bij jongeren en ouderen die de Heere Jezus lief krijgen. Dan ga je eens door je leven bladeren. Ga eens kijken, Heere God, waar zitten bij mij de dingen die mij bij u vandaan houden. Die mij de zondige kant optrekken, die mij de wereld intrekken op een manier. Natuurlijk, ik weet wel, je kan niet buiten de wereld leven. Zo reëel ben ik ook wel en zo reëel is de Heere helemaal. Maar als er nou van die dingen zijn in je leven waarvan je weet, ja, ik wil de Heere wel dienen. Maar als ik die in mijn leven toelaat, dan ga ik binnen de kortste keren weer de andere kant op. Dan zegt de Heere vanmiddag op grond van deze geschiedenis. En misschien wel juist in een week van voorbereiding van het avondmaal. Doe de afgoden uit uw midden. Weg. Maar ze laten dus het leven omdat ze de genade die hen geboden werd, hadden ze gebogen toen God zich openbaarde, waren ze blijven leven. Omdat ze de genade van God niet hebben aanvaard en zichzelf handhaafden en overeind blijven. Dat betekent dat ik vanmiddag ook eerlijk moet waarschuwen. Als die machtige genade van dat offer van de Heere Jezus, is vervulling van dat offerlam hier. Als je dus elke zondag in de Pnielkerk die genade hoort, je buigt niet, en je komt voor God te staan, en je hebt niet geschuild achter het bloed van het lam, dan krijg je met die heilige toorn in de kant van God te maken. Omdat je niet hebt gebogen. Omdat je zijn offer niet hebt aanvaard. Omdat je de Heer Jezus niet als je heiland wil. Vreselijk, vindt u niet? Snapt u dat het daarom een lieve lust is voor dominees om dat evangelie van de Heer Jezus te preken tegen jongeren en ouderen. En niets van de ruimte van de genade van de Heer Jezus af te doen in de boodschap vanaf de kansel. Omdat je niet wil dat u, jij, ooit daarvoor komt te staan. Maar daarom buig als je nog niet boog.
voor de Heer. Geef je leven dan vanmiddag aan Hem. Misschien wordt 20 juni 2021 wel de dag waarop u, waarop jij zegt. Daar begon voor mij een ander leven. Ik kan niet meer verder zonder Hem. Zeker ziende wat daar uiteindelijk consequentie van is. En dan kun je zeggen, ja, maar is dat dan een goede motivatie? Als dat nou zo is, je moet toch ook niet uit angst voor de hel en voor het oordeel. Dat mag allemaal waar wezen en dat wordt dan soms wel gezegd, gemeente. Maar dan denk ik maar gewoon aan wat Paulus zegt. Die tegen een gemeente zegt, ook Korinthe, wij dan wetende de schrik van de Here bewegen u tot het geloof. Met andere woorden, al zou dat de aanleiding zijn dat je zegt, ik wil niet verloren gaan en daarom vlucht ik naar de Here, dan zorgt de Here er wel voor dat daarna het anders wordt en het liefde wordt voor Hem. Want op het kruis op Golgotha zei de Here God, ook al ben ik de majesteitelijke en al ben ik de heilige, ik heb er geen vreugde in als jij verloren gaat. Maar ik heb er mijn zoon voor over gehad. Opdat jij blijft leven. Die Heer Jezus. Veel meer dan Elia. En veel meer als dat offer hier op die 12 stenen wat verteerd wordt. Die Heer Jezus mag ik je onbekommerd en onbelemmerd vanmiddag verkondigen en aanbieden. En die Heer Jezus, niet ik, maar Hij steekt vanmiddag zijn doorboorde handen naar u en jou uit en zegt. Kom. Kom naar mij en kus de Zoon. De Heere Jezus, als je heiland, buig voor Hem en volg Hem. Op weg naar volgende week naar het avondmaal. Misschien wel op weg naar het nieuwe jaar en dat de Heere zegt, en nou ga je mijn naam belijden, nou ben je van mij. Misschien wel op weg naar het moment dat de Heer je snel roept uit dit leven. Maar als je achter Hem gaat, kom je veilig aan de overkant. Veilig thuis. Zeker weten. Welzalig. Die naar zijn reine leer in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Amen. zullen we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heere, wij komen tot u om u te danken voor uw woord. Waarin uw heerlijkheid, uw majesteit ons toonde, maar ook uw genadige barmhartigheid. Heere, wat een wonder. Dat plaatsvervangende offer, wat zijn vervulling vond in u, Heere Jezus. Dat u in onze plek dat wilde doen. Welk een vriend is onze Jezus. Ja, welk een borg die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. We danken u voor die genade, voor dat evangelie. We danken u dat u dan werkt in harten van mensen die Heere Jezus lief krijgen, die u gaan volgen, dat we dan ook de zonde niet meer kunnen laten bestaan. Een ingrijpend voorbeeld zagen we ervan daar op de Karmel. Al had u ze de genade wel eerst nog aangeboden. Daarom verteerde u hen zelf niet, maar gaf u nog ruimte om te buigen. Maar Heer, we hebben het gezien vanmiddag. Wie die genade van u afwijst, die speelt met heilig vuur. Geef dat we dan buigen voor u nog vandaag. Heb dank voor het goede wat u schonk vandaag. Vergeeft u wat niet was naar uw bedoeling. Gaat u met ons mee de week in. Hier in het midden van de gemeente zegent u dominee Van der Ree en zijn gezin, kerkraad. We zijn dankbaar dat een tweede predikant het beroep heeft aangenomen, dominee Mulder, en we bidden om zegen in de weg, om hier straks ook het werk te kunnen gaan doen, het loskomen in Heerde, en ook het hier straks thuis raken. Heren, als u roept, baant u ook de weg. En we danken u dat u tot hiertoe ons dit geeft. Gaat u medewerken in alle activiteiten in de gemeente, in onze gezinnen. Op deze Vaderdag danken we u als we een vader hadden of hebben die ons liefdevol vaderschap liet zien, waarin ook gewezen werd op u de grote vader. We danken u als we als kinderen op die manier een vader hebben of hadden, bidden ook voor hen voor wie het woord vader pijn doet, voor vaders die vandaag een wond in hun leven voelen. We danken u dat u uw vaderlijke zorg en goedheid vandaag over ons hebt getoond in de dienst. We bidden, Heere, ga mee. Ook in het bijzonder denken aan onze jongeren, die nog misschien niet klaar zijn met het afronden van hun examen. Sommigen immers konden een vak nog in een ander tijdvak doen, of misschien ook nog zich weer moesten inzetten voor een herexamen en u wachten op uitslagen. We brengen al die dingen bij u. We bidden voor ons land en volk. We vanmiddag hoorden van een geschiedenis waarin u in het volk sprak op een majesteitelijke manier. Heren, we begonnen er aan het begin van de dienst ook mee. In hoeverre spreekt u ook in onze tijd door corona? En wat heeft het ons te zeggen en onze samenleving? Heren, we brengen ook die dingen bij u. We bidden voor allen die over ons regeren, hier ter plaatse, burgemeester, wethouders, gemeenteraad, maar ook provinciaal, landelijk. We horen dat kabinetsbesprekingen vast lijken te zitten. Heren, wij leggen het in uw handen neer. We bidden voor deze wereld, bidden in het bijzonder ook voor uw volk Israël, met spanningen die daar maar zo weer kunnen zijn, niet alleen maar met de bewoners van de Gaza-strook, maar ook met nieuwe leiders in het Midden-Oosten, waarvan je je afvraagt, wat gaat dat ook voor Israël straks weer betekenen? We danken u dat we dwars door alles heen geloven dat u regeert en ook voor Israël uw plan wordt volvoerd. En we denken daarbij aan uw machtige beloften en bidden om de vervulling van die beloften. Breid uw koninkrijk uit, ook via het werk van de zending en evangelisatie, dichtbij en ver weg mag uw woord uitgaan, ook hier in Veenendaal, via het posterproject. Heren, wij bidden ook voor allen die daarbij betrokken zijn, om uw zegen.
Heer, als we zo'n aangrijpend gedeelte vanmiddag lazen, denken we aan hen die ook hier wellicht in het midden van de gemeente of hier in Veenendaal gekomen zijn als vluchteling, traumatische ervaringen meegemaakt in land van herkomst. We danken u als ze op onze weg kwamen en het evangelie van vergeving en vernieuwing en liefde mochten horen en mochten aanvaarden. En geef dat ze bij ons dan ook hier een thuis mogen vinden vol liefde bij u vandaan. Heren, zo leggen we de dingen in uw handen. We bidden voor ons koningshuis. We bidden voor de komst van uw koninkrijk. En zo bidden we en danken we u dit alles. In de naam van uw Zoon, het plaatsvervangende offer, onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. We sluiten, gemeente, de dienst af met de avondzang, de psalmen, en we zingen daarvan het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Het vijfde, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En zevende, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Avondzang 1, 5 en 7. Ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Amen.